Jongens en meisjes, gemeente, hartelijk welkom in deze dienst op Tweede Pinksterdag. De kerkenraad heet jou, u en de gasten welkom. De voorganger deze ochtend is onze eigen predikant, dominee Floor. Ik heb de volgende mededelingen. Afgelopen week heeft de kerkenraad in de gemeente gecommuniceerd hoe de eredienst in de maand juni en vanaf 1 juli wordt ingevuld. U kunt een uitgebreide omschrijving in de kerkbode en op de website vinden. Dit betekent in het kort dat in de maand juni de diensten op de gebruikelijke wijze worden gehouden. Deze maand zal een proefperiode zijn, waarbij nog geen gemeenteleden worden uitgenodigd. Per 1 juli zal de gemeente groepsgewijs worden uitgenodigd, vooralsnog in 4 groepen. De bedoeling is dat elke kerkganger 1 keer per 2 weken 1 dienst kan bezoeken. Onder een aantal voorwaarden welke in een formeel gebruiksplan voor het kerkgebouw worden genoemd. We zullen op basis van de praktijk blijven bezien of dit werkbaar is of aangepast moet worden op basis van de actualiteiten. In de komende week verwachten we het gebruiksplan en de indeling met u te kunnen delen. Vragen hierover kunt u stellen aan uw wijkouderling of scriba. Op DV woensdag 7 juni aanstaande zal om 7:15 weer een meditatie worden gehouden voor de kerktelefoon. Op donderdag 4 juni zal er weer een muziekuurtje zijn met een bijdrage van onze organist mevrouw Bout. U kunt meekijken en luisteren vanaf 7:30 tot 8:30. De collecte. Wij vragen u om een gift over te maken naar de rekeningnummers van de diaconie, het college van kerkrentmeesters en de zendingscommissie, met vermelding van de bestemming. De doeleinden voor vandaag zijn als volgt. De eerste collecte is de Pinkster zendingscollecte van de GZB. De tweede collecte is bestemd voor pastoraat en catechese. En de derde collecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. De voorzang is uit weerklank 201, lied 1, 4 en 6. En namens de kerkenraad mag ik u een gezegende dienst toewensen.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, heel fijn dat u ook deze morgen weer hebt afgestemd, ook op onze gemeente, dat u ook meekijkt en betrokken bent, ook op deze tweede Pinksterdag. Het is ook goed om dan een ogenblik ook stil te staan weer bij het wonderlijke evangelie van de uitstorting van de Heilige Geest. Het is ook goed om daar wat dieper op in te gaan, ook op deze morgen, om te kijken wat dat ook voor ons van betekenis heeft. Heel fijn dat u dus ook meekijkt en dat we zo op deze wijze toch met elkaar verbonden kunnen zijn. We willen samen deze dienst ook voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 25. En daarvan het tweede vers, dus een bekend lied. Ik denk dat ook jullie, jongens en meisjes, dat wel kennen. Psalm 25, dat wordt ook altijd op scholen wel geleerd. Psalm 25 en daarvan het tweede vers zendt. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord. En dan komt het, hè. En geest bekend. Om ook de Bijbel echt te kunnen begrijpen, te geloven, hebben we ook de leiding en de werking van die geest nodig. Daardoor ga je echt geloven. En dat is dieper en rijker als dat je het allemaal met je verstand snapt. En daarom is het ook goed om dit met elkaar te zingen. Psalm 25, vers 2. Gemeente, we willen ook deze morgen ons geloof belijden in gemeenschap met de Nederlandse kerken. Door ook te luisteren naar zondag 20 en 21 van de Heidelbergse Catechismus. Daarin gaat het ook over het werk van de Heilige Geest. En daarna zingen wij uit weerklank van Psalm 111 en daarvan het zesde vers. Het begin van ware wijsheid is, zo leert ons Gods getuigenis, de Heere als uw God te vrezen. Psalm 111 en daarvan het zesde vers naar de geloofsbelijdenis. Wat gelooft u over de Heilige Geest? Zo luidt de vraag van zondag 20. Het antwoord is ten eerste dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten tweede dat hij ook mij gegeven is om mij door een oprecht geloof te laten deelnemen aan Christus en aan al zijn weldaden, mij te troosten en eeuwig met mij te blijven. Wat gelooft u over de heilige algemene christelijke kerk? Dat de Zoon van God van het begin van de wereld tot aan het einde zich uit het gehele menselijk geslacht een gemeente die tot het eeuwige leven is uitverkoren, door zijn geest en woord in de eenheid van het ware geloof vergadert, beschermt en in stand houdt, en dat ik hiervan een levend lid ben en eeuwig zal blijven. Wat verstaat u onder de gemeenschap van de heiligen? Ten eerste, dat de gelovigen gezamenlijk en ieder afzonderlijk als leden deel hebben aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven. Ten tweede, dat ieder zich verplicht moet weten om zijn gaven bereidwillig en met vreugde tot nut en zaligheid van de andere leden te gebruiken. En wat gelooft u over de vergeving van de zonden? Antwoord dat God mij vanwege de genoegdoening door Christus al mijn zonden en ook mijn zondige aard, waartegen ik mijn leven lang te strijden heb, niet meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus wil schenken, opdat ik nimmer in het gericht van God zal komen. Amen. Gemeente, laten we ook samen bidden om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heere, u bent een eeuwige God, een liefdevolle Vader, bewogen en betrokken ook op ons leven. U die ook, Heere, altijd met ons bezig wilt zijn en ons ook trekken wilt naar u toe. Ja, u die ons ook in uw gemeenschap ook wilt opnemen, opdat we eeuwig zullen leven. U zoekt niet ons verderf, u zoekt niet de dood, maar u zoekt het leven van ons. En wat een goedheid, Heere, waarvoor we u ook hartelijk mogen dankzeggen. En dat we dan ook deze morgen samen hier met enkelen, als ook verbonden met anderen, via de beeldverbinding na mogen denken over het wonder van Pinksteren. Het wonder van de werking van de Heilige Geest. Die ervoor wil zorgen dat we overtuigd raken dat Jezus onze Heere, onze Kyrios is. En dat Hij ervoor gezorgd heeft dat er ook een woning is daarboven, in de hemelse heerlijkheid voor iedereen die in Hem gelooft. Want wie in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven. En daarvan, Heere, wilt U ons ook overtuigen door de bediening van het woord en door de werking van Uw geest. Opdat daar innerlijk in ons hart, in ons leven, dat diepe vertrouwen er ook mag zijn. Dat we daar ook uit leren leven. En Heere, dat is zo ontzettend bijzonder, te wandelen met U. Die verborgen omgang te kennen met U. Te wandelen met U, alsof U ook een vriend ook wilt zijn, Heere. Die ook alle dingen aan ons wil meedelen. Die ons ook wilt troosten wanneer we het nodig hebben. Die ons bij de hand wil nemen. Die ons ook innerlijk wilt versterken door de zorgen, door de moeilijkheden die er kunnen zijn en zich kunnen voordoen in ons leven. Maar dat we toch mogen weten, te mogen verkeren in Uw tegenwoordigheid, in Uw nabijheid. Heren, dat is zo wonderlijk, dat er velen ook, Heren, helaas het niet begrijpen, het niet verstaan en daar niet met hun verstand bij kunnen. Dat leven, die verborgen omgang, die vriendschap met U, hoe rijk, hoe diep, hoe heerlijk die is. En daarom, Heren, bidden we om Uw geest, dat die ook krachtig zal werken en ook velen tot geloof zal bewegen en wil dan ook denken aan Uw verbond. Velen, Heren, zijn ook gedoopt. En hebben daarin de belofte meegekregen dat U met Uw Heilige Geest ook in hun leven wilt werken. Ja, Heere, wil zo ook jongeren en ouderen betrekken bij Uw woord. Maar wilt U ons ook steeds meer verdiepen in ons geloofsleven. En dat we de rijkdom van de schriften leren ontdekken. De rijkdom, ook wanneer het soms ook wat dieper gaat als anders. Maar toch beseffen dat het gaat om heilige zaken. Dat het gaat om U en om Uw liefde die U wilt uitdelen. Dat we mogen wandelen en leven in de vergeving van al onze zonden. Ja, dat U ook onze zondige aard wilt bedekken. En dat U ons heiligen wilt. En ook meer en meer klaar wilt maken voor die eeuwige en die heerlijke en die rijke en die onovertreffelijke toekomst om altijd in de eeuwige liefde bij U te zijn en bij U te mogen verkeren. Met al degenen die gezaligd zijn. Om eeuwig U de lof toe te brengen met al degenen die ons zijn voorgegaan en in die zekerheid zijn gestorven. En mogen leven uitziende naar die eeuwige toekomst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja, Heere, maak ons daarvoor bereid, meer en meer. En wil ons zo zegenen. Laat Uw woord in al zijn rijkdom ook vanmorgen opengaan. En sterk ons ook in de verkondiging van het evangelie. We hebben het niet verdiend, dat belijden we eerlijk ook voor U. Maar we weten dat door het offer van Uw Zoon daar de vergeving en de verzoening is. En dat we daar ook op mogen pleiten. Heren, zo bidden we of U uw koninkrijk wilt uitbreiden, overal waar deze morgen nog uw woord mag worden verkondigd, of waar het Pinksterfeest wordt gevierd, ook wereldwijd, en dat velen komen tot geloof en bekering onder de volkeren der aarde, tot eer van Uw naam, want U bent het waard, eeuwig waard, o God en Vader, hoor ons om Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God. En ik lees met u twee gedeeltes. Het eerste gedeelte is uit het Oude Testament, uit Exodus 34. Exodus 34. Dat is het eerste gedeelte dat ik met u lees. Het is een bijzonder gedeelte waarin ook het gezicht van Mozes ging glanzen door de tegenwoordigheid van God. En daarna lees ik met u uit 2 Korinthe 3. Dus eerst uit Exodus 34. Het gebeurde toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde en de twee tafelen van de getuigenis waren in Mozes hand, toen hij van de berg afdaalde, dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de Heere met hem gesproken had. Aaron en al de Israëlieten keken Mozes aan en zie, de huid van zijn gezicht glansde. En daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen. En Mozes riep hen echter bij zich. En Aaron en al de leiders van de gemeenschap keerden naar hem terug. En Mozes sprak tot hen. En daarna kwamen al de Israëlieten naar voren en hij gebood hun alles wat de Heere met hem besproken had op de berg Sinaï. En nadat Mozes geëindigd had met hen te spreken, legde hij een doek over zijn gezicht. Maar telkens wanneer Mozes voor het aangezicht van de Heere kwam om met hem te spreken, deed hij de doek af totdat hij weer naar buiten ging. En wanneer hij naar buiten gegaan was, sprak hij tot de Israëlieten wat hem geboden was. En als de Israëlieten aan het gezicht van Mozes zagen dat de huid van het gezicht van Mozes glansde, dan deed Mozes de doek weer over zijn gezicht, totdat hij naar binnen ging om met hem, met God, te spreken. Tot zover de eerste schriftlezing. En de tweede vindt u in Korinthe. 2 Korinthe 3. Uit 2 Korinthe 3. Daar spreekt Paulus tegen de Korintiërs: beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommige, aanbevelingsbrieven voor u nodig of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven, niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het ons uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood met de letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden, vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers, zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Want als wat teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. En doen we niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, omdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat er niet gedaan wordt. Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt teniet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de geest. Waar en waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Tot zover de lezingen uit het woord van God. De teksten ook voor deze morgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. 2 Korinthe 3, vers 17 en 18. De Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Gemeente, ik kan me voorstellen dat u bij uzelf denkt, dit is toch best een moeilijke tekst. Ik geef het toe, dat is het ook. Maar op een tweede Pinksterdag kan het soms ook goed zijn om met elkaar daar even in te duiken. Want de boodschap die erachter zit is wel van zo'n grote getuigenis, van zo'n grote heerlijkheid, van zo'n diepte, dat je ook hierin iets gaat aanschouwen van dat grote wonder wat er gebeurd is met Pinksteren. Dat is met ons verstand niet geheel en al te doorgronden, maar toch spreekt de schrift erover, opdat wij ook iets gaan zien van dat rijke en dat heerlijke wat dat inhoudt om de gemeenschap met de Heere te hebben, met Jezus Christus te hebben en zo uit te zien naar de eeuwige heerlijkheid. Ondanks dat het moeilijk is, hoop ik toch in alle eenvoud een aantal dingen daarvan naar voren te brengen, opdat we ook iets van de rijkdom van dat Pinkster-evangelie leren kennen en leren zien. Voordat we daarover nadenken, krijgt u eerst gelegenheid ook om uw liefdegaven te geven. Nou, dat kan niet zoals we dat gewend zijn, maar we hopen dat u ook de Pinkstercollecte met name, maar ook pastoraat en catechese en de kerkvoogdij, niet zult vergeten in uw gaven. Van harte ook aanbevolen. Wij zingen aan de prediking vooraf van Psalm 135, de versen 2 en 3. 135, 2 en 3. Gemeente, en u die meekijkt, jij die meekijkt. Pinksteren is een bijzonder feest. Van kerst begrijpen we vaak veel meer als van Pinksteren. Het is natuurlijk ook voor te stellen, een kind in de kribbe. Maar waar we het nu over hebben, gaat over de geest van God. En dat brengt ons ook bij hoe onze toekomst is. Het brengt ons ook bij eeuwig leven. En om daar een voorstelling van te maken, is natuurlijk voor ons ontzettend moeilijk. Maar dat wil Pinksteren ook doen, dat wil de geest ook doen. Die wil het verlangen oproepen om ook altijd bij de Here te zijn. Dat verlangen om met Jezus om te gaan, met Jezus te wandelen. Om ook in je leven met de Here God te spreken en antwoorden te mogen ontvangen. Maar ook dat je leven meer en meer wordt veranderd en vernieuwd. En dat je uit mag zien met een diep verlangen naar die toekomst om altijd bij de Here te zijn. Dan is de vraag die ik eigenlijk u en jou ook zou willen stellen. Ken je dat verlangen? En begrijp je eigenlijk al een beetje wat dat inhoudt? Dat je zegt, Pinksteren, dat is voor mij wel een van die hoge feesten. Want dat spreekt ook over de verborgen omgang die ik mag hebben met de Here Jezus. Die ik mag hebben met de Here God. En eigenlijk is het dat Paulus in de tekst die wij vanmorgen voor ons hebben, daarover spreekt. Ik ben me heel erg ervan bewust dat als je het zo in eerste instantie leest, dat je zegt, dit is best moeilijk. En zal ik dat allemaal wel begrijpen? Want ik snap best wel dat we het fijn vinden als we een eenvoudige preek hebben, dat we allemaal goed kunnen volgen. Maar de schrift is natuurlijk rijk aan inhoud en dan moeten we soms ook wel eens wat dieper graven, maar ook om daarin dieper de rijkdom te ontdekken die er ligt in de Bijbel. En dat je ook steeds meer gaat zien hoe wonderlijk eigenlijk dat leven met de Here Jezus en die verborgen omgang is. Voorafgaande wil ik een paar opmerkingen plaatsen. Als ik dieper ga kijken naar deze tekst waar staat, de Here nu is de geest. In de allereerste plaats, en dat is logisch natuurlijk, ons verstand is beperkt. We kunnen soms wel eens bij onszelf denken dat we heel wat weten en dat we overal misschien verstand van hebben, maar dat is natuurlijk niet zo. En zelfs de allergeleerdste man of vrouw ook op deze aarde, nou, die weet maar een heel klein en een gering beetje als het gaat om de eeuwigheid en de eeuwige toekomst en hoe alles God ook bedoeld heeft. Je kunt van alles beredeneren, maar de wijsheid van God, die gaat toch ver boven alles. Dat moeten we wel bedenken in de allereerste plaats. Ons denken is beperkt. Maar dat neemt niet weg dat we ons verstand wel hebben te gebruiken om na te denken. Om te ontdekken wat wordt bedoeld, wat wordt gezegd. Het tweede waar ik eigenlijk een opmerking bij wil maken is dit. Dat er een hele wissel is omgegaan. En daar moeten we goed van doordrongen zijn. Ik spreek nu ook over het Pinkster-evangelie. Maar dat is zo van een volstrekt andere orde als dat wij gewend zijn. Wij zijn gewend om natuurlijk ook wel eens te denken bijvoorbeeld in de tegenstelling. De hemel daarboven en de aarde beneden. Dat is logisch. En daar wordt soms ook wel eens op gewezen in de schrift. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En dan snappen we allemaal met elkaar wat daarmee bedoeld wordt. Dat we ons hart hebben te richten op de Here God. daarboven, op de Heer Jezus Christus. Dat is één. Maar toch wil ik vanmorgen iets anders benadrukken. Namelijk niet alleen daarboven, maar Pinksteren wil ook zeggen dat de geest van God dichtbij is en bij ons is. Het volgende is niet alleen de tegenstelling boven en beneden, maar ook zijn wij natuurlijk als mensen gewend om na te denken over de tijd. En dan denken we bijvoorbeeld van vroeger, heden en de toekomst. En dan zitten we daar eigenlijk een grote lijn in. En zo denken we ook. Maar toch kan ik al iets proberen duidelijk te maken wanneer we gaan kijken naar deze tekst en het bijzondere daarvan, dat het toch al iets bijzonders is, zonder dat we het beseffen. Zonder dat we het eigenlijk in de gaten hebben. Als ik ga kijken bijvoorbeeld naar de jaartelling van de Joden, dan leven die nu in het jaar 5780. En dan rekenen ze vanaf de schepping. Dat is hun jaartelling. En zij rekenen vanaf de schepping tot nu toe. En leven we nu in het jaar 5780. Maar wij zeggen, wij leven in het jaar 2020. Hoe klopt dat? Hoe kan dat nou? Waarom nou? Dan komen we al iets bij dat geheim wat ik naar voren wil brengen. Want wij laten de geschiedenis, bij wijze van spreken, wel alvast op een hoger niveau brengen. Of zoals de kinderen die met een spelletje spelen, een hoger level komen. Want dan zeggen we, ja, maar de geboorte van Jezus, dat is eigenlijk misschien het beginpunt, het jaar nul. En nu leven we in 2020. Ja, waarom hebben wij die verandering gemaakt? Waarom een andere jaartelling? Ja, natuurlijk zeggen wij, omdat dat te maken heeft met de Heere Jezus, die voor ons zo belangrijk is. Die voor ons de koning is. En die met zijn komst alles heeft veranderd. En dan kom ik al een beetje bij dat geheim, waar ik het ook vanmorgen over wil hebben. En dan zou ik eigenlijk willen zeggen, ja, men heeft het wel bij de geboorte van de Heere Jezus laten beginnen. Nul en toen gaan tellen. En overigens klopt dat ook niet helemaal hoor, op een aantal jaren na, maar dat terzijde. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen, het is echt op een ander level gekomen. Het is echt op een hoger niveau gekomen. Toen Jezus is opgestaan uit de dood. Toen kwam de geschiedenis in een heel ander licht te staan. Toen ging er iets groots gebeuren. En dat is iets wat eigenlijk hier in onze tekst ook, nu nog verborgen misschien voor je, naar voren komt als Paulus gaat spreken. De Heere nu is geest. Maar laten we wel zijn, we zijn misschien wel opgegroeid, ook met die mooie Bijbelverhalen, hè, die ook jij wel hoort van de juffrouw op school, van de Heere Jezus die geboren is in Bethlehem, en ook dat Jozef en Maria naar de tempel zijn gegaan, en dat er allemaal wonderen zijn gebeuren. En dan weet je dat er ook mensen waren die zeiden, die man, die Jezus, dat is toch gewoon iemand uit Nazareth? Of dat ze zeiden, dat is toch de zoon van de timmerman? En natuurlijk waren er ook wel mensen die zeiden over Jezus dat het ja toch iemand is die wel een bijzonder profeet kan zijn. En dat die ook, ja, daar waren men ook wel verbaasd over. Wie is toch deze dat zelfs de winden hem gehoorzaam zijn? Dus ze zagen wel iets in dat Jezus wel een bijzonder figuur is. Een profeet, en iemand die geroepen was door God. Maar ondanks alles bleef dat toch wel een beetje hangen in, Hij is een mens, zoals een ieder ander. Laat hij zich maar niet te veel verbeelden. Dat werd nog meer benadrukt natuurlijk, toen hij aan het kruis kwam te hangen. Indien gij Gods zoon zijt, kom af van dat kruis. En hij kwam niet af van dat kruis. Zie je wel, hij is een gewoon mens. En dat is de denkwereld, de denkwijze zoals wij daartegen aankijken. En er waren ook mensen die inderdaad gekeken hebben, wat we dan zeggen, die gingen onderzoeken wie die historische Jezus was. Het onderzoek naar Jezus die zeker geleefd heeft en bestaan heeft en waar ook het een en ander zelfs in buitenbijbelse bronnen over geschreven en gesproken is. Maar dat is allemaal iets wat binnen ons gezichtsvermogen, binnen ons denkvermogen begrijpelijk verstaanbaar is. Maar met de opstanding van Jezus, ja, dan kom je in een hele andere wereld terecht. In een veel hogere wereld terecht. Dan krijgen we ineens te maken met Jezus die verschijnt aan de discipelen. Die het laat zien zijn doorboorde handen. En dan is het inderdaad dat bijvoorbeeld een Thomas tot diepe verwondering komt. En dan kan hij niet anders dan dat hij zegt, mijn Heere en mijn God. Hoor je? Dan zegt hij, maar dit is heel anders. Wat een heerlijkheid. Wat een grootheid. Hij is weliswaar gekruisigd, maar hij is opgestaan. Hij leeft. En dan haal ik het toch maar weer even aan. Mijn Heere en mijn God. Mijn Heere. Ineens beseft Thomas dat Jezus zo hoog, zo groot, zo heerlijk is, dat hij van een volstrekt andere orde is. En dan komen we bij het geheim van onze tekst, hè? De Heere, nu is de Geest. Want dan zie je dat Paulus hier ook die titel gebruikt. De Heere nu is de Geest. En weet je, dan komt dat begrip Heere. En wij zijn er zo aan gewend, hè? Onze Heere Jezus Christus, zeggen we. Maar die naam Heere, dat is van zo'n hoogte, van zo'n diepte. Men heeft wel eens gedacht, ja kijk, die naam Heere, een keizer noemde zich ook Curios Heere. Maar het woord Heere heeft veel diepere zijn betekenis. Het woord Curios heeft ook iets met, die heeft macht. Ja, die heeft de almacht. Die heeft alle macht in zich om alle dingen te doen en te regeren. En dat is nu Jezus, die we Heere kunnen noemen. En bij de voorbereiding van de preek kwam ik erachter dat dat woord Curios, dat dat eigenlijk ook nog verbonden is met de naam van God, Yahvé. Yahvé wordt gezien als, ik zal zijn die ik zijn zal, God die over alles gaat en die de Almachtige is, die ver verheven is boven alles. Nou, dan snapt u het wel, dat die naam Heere, dat is van grote betekenis. Jezus, die is niet alleen Jezus, ook een bijzondere naam, maar nu even Heere genoemd. Curios. En eigenlijk is dit zo'n diep woord, daar zien we ook dat hem alle macht is gegeven. In hemel en op aarde. En hij zegt het ook. Ik ben met u. Tot aan de voleinding van de wereld. En dat is al zo'n machtige uitspraak van Jezus zelf. Waarin hij al iets liet zien dat hij over alles gaat. Hij die ver boven alle koningen der aarde is verheven. Hij zit en staat aan de rechterhand van de Vader. En dat wil ik heel sterk ook benadrukken. Dat wij een Here hebben, Jezus, die rondgewandeld heeft, die leeft en die zo over alles gaat in heel ons leven. En dat je je hele leven met een gerust hart aan Hem kan toevertrouwen. Hij zorgt wel voor je. Hij draagt u wel. Hij weet wel door welke diepten je heen gaat en door welke vragen. Maar Hij zegt het, ik ben met u. Ik ben de Kyrios. Ik weet alles van je. Twijfel er maar niet aan. En dan zegt hij zelfs, ook tegen de discipelen en tegen ons ook vanmorgen. Wie in mij gelooft, die heeft het eeuwig leven. En dan kom ik bij het vervolg hoor, van de tekst. Die in mij gelooft, heeft het eeuwig leven. En hoort u in het woord eeuwig? We zijn op een hoger niveau gekomen. De opstanding is geweest. Christus is de hoogverhevene. Hij is de Kyrios. En Hij regeert met macht. En we kunnen heel ons leven aan Hem toevertrouwen. En alles aan Hem vertellen. Doorgeven. Here is zijn naam. Kyrios. Wie in Hem gelooft. Wie in mij gelooft. Heeft niet een goed leven hier op aarde, wat mensen soms wel eens willen denken en invullen. En dat hij misschien wel in alle dingen en alle problemen voor ons zorgt. Dat doet hij wel. Maar wie in hem gelooft, maakt deel uit van die hogere, van die nieuwe wereld die hij gerealiseerd heeft. En waarvoor Hij zorg draagt. En dan zien we ook die grote betekenis dat zijn naam Kyrios is. Here. Maar staat er nu, de Here nu is de Geest. Nou, dat is even moeilijk misschien, want nou zou je gaan denken, is dat nou precies hetzelfde? Ja, de Joden die denken heel sterk aan, we hebben één God. Wij spreken op grond ook van de schriften. Dat wij weten van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daar ga ik nou niet al te diep op in. Maar we weten wel dat er een innige band is tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat dat ook verbonden is met elkaar. En nu is met Pinksteren weten we ook dat de Vader de Geest heeft gezonden. En dat de Geest heeft gezonden. En dat Jezus de Geest heeft gezonden. En nu staat er, de Here nu is de Geest. Is dat dan hetzelfde? Moet ik dan een is gelijkteken plaatsen? Nee, dat moeten we niet doen. Er zijn eigenlijk twee lijnen daarin. Aan de ene kant zien we ook, vooral in de evangelie, dat de Heer Jezus de Geest draagt. Denk maar bijvoorbeeld ook dat Maria zich verbaast over hoe zal ik een kind krijgen. En dan krijgt ze het antwoord, de Allerhoogste zal u overschaduwen. En dat wat in u ook ja, geboren zal worden, dat is de werking van de Geest. Als Jezus ook gedoopt wordt, dan zien we dat de duif neerdaalt. En dat is dan ook de Geest die op hem neerdaalt. Als Jezus de woestijn in wordt gezonden, dan wordt er gezegd dat hij gedreven wordt door de Geest. Maar daarin spreekt de Heer Jezus ook als hij in de synagoge is van Nazareth. En de mensen luisteren dan met volle aandacht naar hem. Maar dat hij zegt, heden is dit schriftwoord vervuld. De geest des Heren, Heren is op mij. Dan is het dat de geest op Jezus is. En Jezus draagt en Jezus wordt gedreven door de geest. Want Jezus is vol van de geest van God. Dat maakt hem juist ook zo bijzonder. En daarom deed hij ook zulke bijzondere dingen en zulke wonderen. En zien we ook die eenheid die er is tussen Jezus en de geest, hoewel er wel onderscheid is. Maar de andere lijn, dat is juist, dat heeft weer te maken met die nieuwe toekomst, met die heerlijke toekomst. Namelijk dat de geest door Jezus wordt uitgezonden. Jezus is verheerlijkt. Jezus is opgewekt. Jezus heeft alle macht. En nu kan hij ook de geest uitzenden en de geest uitdelen. Zodat de geest ook in jou en in mijn hart gaat werken. Zodat je gaat ervaren wat het betekent dat je niet gewoon maar een aartsmens bent. Maar dat je in een eeuwig leven terechtgekomen bent. Dat je leeft voor hem. En dat je weet van zijn eeuwige toekomst. En de Heere, de Kyrios, Jezus, die geeft de geest ook aan ons, opdat wij leren staan in leven vol van heerlijkheid, vol van liefde met hem. En dat wil Paulus nu juist ook aan de Korintiërs duidelijk maken. Mensen, weet toch dat als je verbonden bent met de Heere, die machtige heiland die wij kennen en die wij hebben, dat je dan ook vol bent van de geest van God. Dat je deel mag uitmaken van dat eeuwig leven. En dan zingen we natuurlijk ook van die verborgen omgang met de Heere. En dat je alles met hem kan delen. Dat je zijn liefde gaat ervaren en voelen in het binnenste. Zoals Jezus het ook zegt. Dat de wateren in het binnenste van je vloeien. En dan spreekt hij eigenlijk ook over de werkingen van de Heilige Geest in je persoonlijk hart. In je persoonlijk leven. En ja, dan mag ik u toch vragen. Dat kent u toch. Dan voelt u toch die liefde als je weer naar de kerk mag gaan. Als je toch met het woord bezig mag zijn. Als je toch mag nadenken over die grootheid van Jezus en die heerlijkheid van Jezus. De Heere nu is de geest. Dat spreekt ook, je staat nu in het eeuwig leven. Je bent nu verbonden met God, drieënig, Vader, Zoon en Heilige Geest. Er is dan een hele tere, een hele nauwe band tussen God en jou en je ziel. Kent u dat mooie leven? Die omgang? Die liefde? Dan begrijpt u wat Pinksteren inhoudt. En gaat u ook de diepte van deze tekst begrijpen. De Heere nu is de geest. Want Christus geeft ook de geest in mijn hart en in mijn leven. En dan zien we ook verder in onze tekst. De Heere nu is een geest. En dat wil Paulus nou ook duidelijk maken aan de Korintiërs, hè. En die zegt, waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Want dat heeft er wel mee te maken. Als je mag staan in het eeuwig leven, dan ben je vrij. Als je Jezus Christus persoonlijk mag kennen, dan ben je echt een vrij mens. In dit hoofdstuk, en daar gaat Paulus dan ook over, die spreekt erover, ja, dat er altijd nog mensen zijn die zitten alleen maar te kijken naar dat aardse leven, naar dat wettische leven, naar die oude bedeling, zeggen we dan. Nou, ik heb het net gehad over de tijd, hè? De oude tijd en de nieuwe tijd. En mensen van de oude tijd, die zitten nog helemaal, zegt hij, onder een deksel. En die zitten nog met wetten en met allerlei regeltjes. Die zitten nog helemaal onder het oude verbond. Maar, zegt Paulus, als je in Christus bent, ja, dan sta je in de vrijheid. Dan ben je niet meer gebonden aan al die wetten en aan die regeltjes. Want dan weet je niet dat die wet nou voor je afgedaan is, maar die wet is je lief geworden. Die wet wordt in je hart geschreven. Die is niet meer op stenen tafels, maar leeft in je hart. Dan wil je God dienen en lief hebben. Dan wil je de Sabbat houden. Dan wil je daarna handelen. Dan wil je vechten tegen alles wat zonder en wat verkeerd is. Want je houdt van Jezus die je Heere is, die je Kyrios is en die je dienen wilt met heel je hart. Zij het met vallen en opstaan. Het zal altijd waar zijn, maar we staan in de vrijheid. En dat wordt benadrukt, ja, als u uw Bijbeltje hebt, zou u dat mee kunnen lezen, maar moet u maar eens opletten. In vers 3 staat het: het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven, niet met inkt, maar door de Geest. Dat is 1. En in vers 5 staat het ook, dat we dienaars zijn van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest. En in vers 9, hoeveel te meer zal dan de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn? En dan zie je, een en al Geest zijn we geworden, vol van de liefde. En zijn we hier bij het geheim van dat machtige Pinksterfeest, dat Jezus Christus zijn Geest wil uitstorten in ons hart en leven, en dat wij in de vrijheid van het kindschap van God mogen staan. En dan leren we ook God roepen als onze Vader, Abba Vader. En dan ben je niet meer gebonden. En dan maak je je niet zo meer druk op wat mensen allemaal van je zeggen en wat ze allemaal van je vinden. Want je weet één ding. De liefde van Jezus is in mijn hart en is in mijn leven. Hem wil ik volgen. Hem wil ik dienen. En zegt in het dan ook met zoveel woorden, Paulus, wij allen nu, die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Begrijpt u nu iets van dat geheim van Pinksteren? Dat wij van gedaante worden verheerlijkt, net zoals de Heer Jezus. Nu niet is Hij uit Nazareth, de zoon van de timmerman, een gewoon mens. Nee, Hij was verheerlijkt. En discipelen hadden het iets gezien, hoe zijn gedaante veranderde toen ze op de berg waren. Ze hadden iets gezien van de heerlijkheid en van de gedaanteverandering van de Heer Jezus toen Hij aan hen verscheen. Die glans, die heerlijkheid, die majesteit. Dat wil zeggen, Jezus die in de tegenwoordigheid van God is. Ja, dat is zo bijzonder, dat is zo'n heerlijkheid. Ik gebruik dat woord heerlijkheid. En ik moet er even op terugkomen. Maar nou begrijpt u misschien ook wel precies waarom ik gelezen heb, dat toen Mozes die in de tegenwoordigheid van God is geweest, en toen die bij het volk kwam, dat zijn aangezicht glansde, schitterde. En dat er iets van heiligheid was. Mozes, ja, die is in de tegenwoordigheid van God geweest. Zijn aangezicht glinsterde, zodat het volk het niet kon zien dat hij een kleed nam om zijn aangezicht te bedekken. Als je komt in de tegenwoordigheid van God, dan glanst er iets. Dan is daar iets van de afstraling van de heerlijkheid. Ik had vroeger een onderwijzer. En dat was echt ook iemand die leefde met God. Dat was je als kind in de klas al duidelijk. Niet alleen omdat hij elke zondag ook naar de kerk kwam en ook in de ouderlingbanken zaten. Hij had ook iets van een gezag over zich. Maar die man raakte heel ernstig ziek. Kwam in het ziekenhuis te liggen. En toen is het een keer gebeurd dat op een morgen, toen hij daar ook heel ernstig ziek was, dat de dokters binnenkwamen en de verpleegsters. En ze schrokken ervoor terug. Want er was een hele glans op zijn gelaat. Hij had in die nacht, als het ware, ook een soort ontmoeting gehad met de Heere God. En hij mocht nog 15 jaar leven daarna, na zijn ziekte. Hij werd ervan genezen. Maar dat is me altijd bijgebleven. Iets van die glans lag er op zijn gelaat. Die lieflijkheid, die uitstraling. Als je in de tegenwoordigheid van God is. Dus het is niet vreemd, het is ook bijbels. We komen dat tegen. Maar weet u, gemeente, als je in het eeuwige leven staat waar ik over sprak, Dan gaan wij wel ook naar die gedaanteverandering toe. En daar spreekt Paulus ook van. Die gedaanteverandering, dat werkt de geest in ons. Ons leven wordt opnieuw gevormd. Wij allen nu die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen. Ja, als wij nou in een spiegel kijken, dan zien we precies ons evenbeeld. Maar een spiegel vroeger, dat was nog niet zo'n scherpe spiegel zoals dat wij kennen. Dan was dat nog wat vaag. En dat bedoelt Paulus hier ook. Hè? Wij zien nog vaag. Niet in die helderheid. Nog niet in die duidelijkheid. Dat komt. Dat komt als wij de hemel binnentreden. Als wij in Gods tegenwoordigheid komen. Dan is het dat wij ook de heerlijkheid van God mogen zien en die ook af zal stralen, ook op ons eigen leven, door de geest van Christus. En zo wordt hier gesproken van heerlijkheid, want Pinksteren, dat wil ons brengen tot een heerlijk nieuw leven. Tot die glorie, tot die glans van dat nieuwe leven in en met hem. En dat woord heerlijkheid, dat is in het Grieks, is dat doxa. En eigenlijk kan dat vertaald worden met mening. Daar is ons woord dogmatiek van afgeleid. Maar goed, terzijde. Maar dat woord doxa, dat is ook verbonden met het Hebreeuwse woord heerlijkheid. Kabod. Heerlijkheid. En dat heeft ook iets van gewicht. Dat betekent dus, laat ik een voorbeeld gebruiken, dat als je een man hebt die gezag heeft, dan wordt er wel eens van gezegd, dat is echt een zwaar gewicht. Dat is een man met uitstraling, met een gezag. Als er bijvoorbeeld onderhandeld moet worden tussen politici, dan wordt er wel gezegd, er moet een zwaar gewicht heen gaan. Er moet iemand zijn die weet waarvoor die staat en die weet wat hij kan inbrengen. En een man met gezag waar iedereen naar luistert. Nou, dat heeft ook iets te maken met die heerlijkheid. Wij hebben een heerlijke Jezus die met gezag ook kan spreken. En die met gezag ons bij de hand kan nemen. En die ons met gezag ook naar zich toe kan trekken. En die ook zegt, maar ik ben je Heere. Ik ben je Heiland. Wees maar niet bang. Want ik heb alle dingen onderworpen. En ik ben ook de machtige over de boze. De Satan kan je niks maken in alle aanvallen van je leven. Maar ik ben die zwaargewichtige persoon met eer en heerlijkheid omkleed. En Hij, Jezus, is van gedaante veranderd. Hij is de opgestane. Hij is de Heere, verbonden met de Geest van God. En zo wil Christus in ons leven ook ons leven veranderen. Zodat we zelfs kunnen zingen, o zo maak ons uw beeld gelijk. En dat ik uit mag zien en mag verlangen naar die heerlijkheid waarmee Hij ons nu soms al kan omkleden. Dat je zegt, er gaat gezag van iemand uit die wandelt met Jezus Christus, die leeft met Jezus Christus. Dat is het ene. Maar het woord heerlijkheid is ook verbonden met iets anders. Een moeilijk woord, maar ik heb er wel eens over gepreekt, dus ik hoop dat er iets is blijven hangen. En dat is die wolk in de tempel, dat is de Shechina. En de Shechina, dat is eigenlijk ook de tegenwoordigheid van God. Zoals in het Oude Testament het volk door de woestijn heen ging. Met een wolk en een vuurkolom voor en achterzijde. Dat het volk omkleed is met de heerlijkheid van God. Dat je zo ook beschermend gedragen mag worden door Hem. En dat is nu ook de Shechina, Jezus Christus, die nu niet meer woont in de tempel. Nee, niet in een tabernakel. Nee, Jezus wil wonen te midden van zijn volk en wil ons bereid maken om in alle heerlijkheid met Hem te leven in de eeuwige toekomst. Nou, dan snappen we natuurlijk ook wel het woord Shechina verbonden met het woord woning. In het huis van mijn vader zijn vele woningen om in alle heerlijkheid bij Christus te zijn. In de tegenwoordigheid van Gods geest. In dat eeuwige leven. Pinksteren, dat is al dat Hij vol bezig is. Om ons te omstralen met die heerlijkheid. Om die glans op ons leven te leggen. Om ons voor te bereiden op die eeuwige en die heerlijke toekomst. Nu nog in een spiegel aanschouwen het, maar straks zullen we Hem zien. Van aangezicht tot aangezicht en zullen we veranderd zijn. Dat is dat diepe geheim van Pinksteren. Christus die door zijn geest mijn leven heiligt, mijn leven vernieuwt. Mijn leven verandert en mijn leven volmaakt van de liefde van de Heer Jezus. En dat ik in de eeuwigheid mag zingen. Jezus, U bent mijn Kyrios en mijn God. U bent het die mij verlost heeft van al mijn zonden, van al mijn schuld. U bent het. Die mij omhelst hebt en omstraald hebt met uw warme liefde, zodat ik uit mag zien naar die heerlijke, volle toekomst, vol van de heerlijkheid, samen met mijn Jezus. Verlangt u daarnaar? Dan wordt het volle Pinkster in die eeuwige heerlijkheid. Altijd met Jezus te zijn. Amen. Wij zingen van Psalm 150, 1 en 3. 150, 1 en 3. Gemeente, zullen we ook samen de Heere God bidden en ook dankzeggen. Ja, Heere, zo mochten we ook stilstaan bij dat geheim van Pinksteren, dat u ook ons leven zo gaat veranderen naar uw heerlijkheid toe. En dat we nu al reeds ook mogen staan in het eeuwige leven wanneer we hem kennen. Wanneer we Jezus Christus kennen en hem mogen dienen. Dan kunnen we inderdaad met ons hart en met ons mond ook zingen. Loof den Heer, elk moet hem heren, al wat geest en adem heeft. Loof den Heer die eeuwig leeft, looft verheugd de Heer der Heren. Want Heere, alle heerlijkheid is aan u en wat een wonder dat u ons leven zodanig wilt veranderen en vernieuwen. Dat we aan uw beeld gelijkvormig mogen worden en dat we de glanzende heerlijkheid ook mogen ontvangen door de krachtige werking van uw geest. Heere, dat is dat geheim, dat wonder van Pinksteren, waardoor u ook in ons leven wilt werken en bezig wilt zijn, ons leven wilt vernieuwen, ja, dat we een leesbare brief worden, niet met inkt, maar door geschreven door uw geest, dat het zichtbaar wordt. Wat het betekent te wandelen met u, een kind te zijn van u, dat we u, o God, Vader mogen noemen. Het is zo bijzonder, Heren. Onze mensenwoorden schieten tekort. Onze gedachten zijn er soms te klein voor. Maar u spreekt er wel over dat u een heerlijke en een eeuwige toekomst ook bereidt voor een ieder die in u gelooft, in het huis mijns vaders, zijn vele woningen. Heren, dan weet u hoe we geluisterd hebben, hoe we erin hebben gestaan. En dan is het dat het ook ons geloofsleven kan verdiepen en kan verrijken, dat we ook gaan zien hoe zorgvuldig u ook alles gevormd en gemaakt heeft en klaargemaakt heeft, hoe uw plannen worden uitgevoerd. En dat we daarin ook mogen worden opgenomen in uw tegenwoordigheid. Heere, wil zo ook werken met uw geest in ons persoonlijk leven, opdat we meer en meer verzekerd mogen worden, meer en meer overtuigd, maar allen, Heere, die nog in de duisternis wandelen, die in de donkerheid zitten, die u niet kennen, die in ongeloof leven. O Heere, het kan ons zo roeren, het kan ons zo raken, dat er nog zoveel onverschillig oppervlakkig rondlopen, niet wetende wat die eeuwigheid inhoudt. Die eindeloze eeuwigheid. En wat is dat aangrijpend? Als we onze ogen moeten sluiten en we kennen dat niet. O Heere, alstublieft, ik bid u in de naam van Jezus. Wilt u alle gemeenteleden, allen heren die tot onze gemeente behoren, dat geheim van Pinksteren ook doen verstaan, opdat ze wandelen zullen in het eeuwig leven. Geef ons nog een goede dag. Geef ook, Heere, dat alles weer normaal zal gaan worden. Dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. Dat we samen weer u kunnen loven en prijzen. Ja, Heere, zo bidden we. Met en voor elkaar. Ook wat Jezus ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 143 en daarvan het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst van heerlijkheid ook besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest bestuurt mijn schreden en leidt mij in een effen land. gaat heen in vrede naar uw huis, ontvangt ook de zegen. Maar ook als u thuis hebt meegekeken, wees ervan overtuigd dat God met zijn geest ook met u wilt meetrekken en wilt meegaan. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.